Dank u wel. Als ik het goed heb, zijn er ook nog drie vragen aan mij gesteld. Dan begin ik met het integriteitswoord wat uitgesproken is door de heer Vogels tijdens zijn eerste termijn. Ik vind het een beetje lastig. Ik vind het aan de ene kant een beetje gemakkelijk om aan de burgemeester te vragen tijdens een vergadering, wat vind je van de integriteit op het moment dat ik een voorbeeld noem. Daar hebben wij volgens mij de integriteitscommissie voor. En die gaat op 21 november bij elkaar zitten. En dat lijkt mij een gepast moment om over dit soort dingen te praten. Ik wil wel in algemene zin zeggen dat ik vind dat je als raadslid je volksvertegenwoordigende taak moet kunnen uitoefenen. En het zou natuurlijk een beetje gek zijn dat als wanneer je uit de RIPS komt, dat je dan nooit iets mag zeggen over de RIPS. En als je uit Elsendorp komt, dat je nooit iets mag zeggen over Elsendorp. En het wordt heel ingewikkeld als je maar één raadsfractielid hebt en je komt uit Gemert en je mag nooit meer iets over Gemert zeggen. Dus ik vind in algemene zin, vind ik dat je je volksvertegenwoordigende taak moet kunnen uitoefenen. Ten tweede vind ik dat externe partijen in onze gemeente het recht hebben om iemand uit te nodigen waarvan ze zin hebben om mee te praten. Volgens mij is dat in het verleden ook regelmatig gebeurd, dat de ene partij wel gebeld wordt, de andere partij niet. En dan zeg je jezelf, potverdorie, waarom word ik niet gebeld? Ga je zelf bellen en word je alsnog een keertje uitgenodigd. Maar ik vind dat dat wel een recht is, wat iedere vereniging, iedere organisatie, ook een dorpsoverleg, dat die dat heeft. Dat ik ook vind dat een dorpsoverleg iedereen zou moeten horen, dat staat buiten kijf, maar het is niet zo dat dat een soort verplichting is en dat dat ook gekoppeld is aan wat hier in de gemeenteraad gebeurt. Ik denk dat alles wat met integriteit te maken heeft, dat het bijzonder ingewikkeld is en dat op het moment dat wij daar elkaar de maat op nemen, dat we ook ons echt heel goed moeten realiseren wat we dan uiteindelijk willen bereiken. Dus ik denk dat daarvoor de integriteitscommissie, die op 21 november bij elkaar zit, het beste middel is. En we zijn inmiddels al druk met de voorbereiding bezig, de griffier en ik. En we zullen tijdens die bijeenkomst ook een aantal situaties aan de integriteitscommissie voorleggen van zaken die wij het afgelopen jaar hebben gezien, waarbij lang niet altijd is gezegd dat iets niet mag, maar waarbij het wel heel verstandig is om een keer tegen elkaar te zeggen wat we ervan vinden. Dus het zijn zware woorden en mijn oproep is vooral, wees daar voorzichtig mee in de openbaarheid. Dan is het gegaan over de Rekenkamercommissie. En ik sta hier als burgemeester en ik ben van u allemaal. Ik vind echt dat het iets is wat aan de raad is. Kan ik mij dan voorstellen dat het college het voorstel heeft gedaan om het te halveren? Dan is mijn antwoord ja. Dat kan ik me voorstellen omdat daar tijdens de kadernota over is gediscussieerd. En dat betekent dat toen het college bezig is gegaan met het sluitend maken van de begroting, dit als één van de opties is meegenomen.
Voorzitter.
Waarbij, nee, maar ik ben nu voorzitter en praat tegelijk. Er is niemand. Er is niemand. Dan, ja, meneer Vromans, als ik aan het woord ben, dan vind ik zo hier. Ik maak het heel even af mijn zin en dan geef ik u graag het woord. Dat betekent dat op het moment dat er een begroting ligt, die wordt, Toon mag het ook doen. Ja. Toon jongen, kom ja. Ik maak me even serieus af, want het is natuurlijk wel een serieus...
Ik zal de burgemeester het woord geven.
Dankjewel. Nee, ik wil toch even afmaken mijn zin. Waar het mij om gaat is dat de begroting, zoals die hier voor ligt, is een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Daarbij is geluisterd naar dat wat er is gezegd in de kadernota, maar ligt het uiteindelijke besluit gewoon in deze gemeenteraad. En dat heb ik in de commissie ook aangegeven. Het is aan uw raad om de waarde van dit besluit te wegen en daar ook over een besluit te nemen. Via de voorzitter naar meneer Vromans.
Ja, voorzitter en portefeuillehouder en burgemeester. Ja, ik moet via de voorzitter spreken, dus nu... Oké, nou goed, dan wijken we nu eigenlijk af. Ja, ik ken die woorden wel van u en dat doet u ook politiek heel erg handig, maar ik ben er niet tevreden mee. Want u zei wel, het is in de kadernota behandeld en het college neemt daar kennis van. Het zijn uw eigen woorden geweest. Het is aan de raad. Dus de raad was aan zet. Dat was uw advies. En vervolgens heeft u zich door vier dames laten overtuigen om toch iets te doen. Namelijk een begrotingwijziging hierop te doen. Als het zuiver was geweest, en dat vind ik heel principieel, en dat meen ik ook serieus. Als het zuiver was geweest, dan was u met u als college op zijn haars geven gezegd, met uw tengels van dit budget afgebleven. En dan had u hier dan partijen die dat anders hadden gewild, hadden met een amendement gekomen om het te verlagen. Dat was het zuivere verhaal geweest. Het is niet aan u. Moeten wij de volgende keer dan ook kunnen verwachten dat u zegt van, goh, ja, we zitten wat tegen en we willen toch 6 miljoen bij de MFA. We gaan de griffie halveren. Dat is aan de raad, maar u kan met een voorstel komen. Ik vind dat we die dingen in het duale systeem zuiver moeten houden. En te meer ook dan nog eens een keer. Dat u uw eigen onderzoekskosten 40% ophoogt om uw werk te kunnen doen. Prima, u vindt dat zo. Maar dan vind ik het tot aan het arrogantie neigen om dan te denken dat de raad met 50% minder rekenkameronderzoekscapaciteit aan kan. Ik vind dat niet kunnen. En ik vind dat toch dat dat duidelijk hier in de raad gezegd moet worden. Het is gebeurd, we kunnen het niet veranderen, maar dat punt wil ik wel maken.
Ja, ik hoor het de heer Vromans zeggen. En ik hoor mijzelf zeggen hoe de procedure gelopen is. En ik constateer dat er een verschil van mening is over de procedure die gelopen is. Waarin je dus eigenlijk heel principieel kunt zijn en zeggen van nou, dat zou je nooit moeten doen. Maar ik denk dat het gros van de voorstellen die het college doet, dat die ter discussie staan aan dezezelfde gemeenteraad. En op het moment dat de gemeenteraad zegt, ik wil het niet, ja, dan is het, net als bij ieder ander besluit, is het van tafel. En ik oordeel toch dat het niet als een donderslag bij heldere hemel is geweest, omdat tijdens de kadernota hierover gesproken is. Dus het is in de voorstellen opgenomen en ik leg het, net als ik in de commissie heb gedaan, leg ik het terug bij de raad. En de raad moet daarover een besluit nemen. En ik heb ook in de commissie gezegd, dat kan met een vrij simpele pennenstreek, maar dan zult u wel een meerderheid moeten hebben. Ik ga naar meneer Hoevenaars van Sociaal Geemert Bakel.
Dankjewel, voorzitter. Je staat aan. Wij hebben daar nog een vraag over gesteld. We hadden het nu even over procedures, maar wij hadden daar een vraag over gesteld. Met name, wat is uw motivatie, of van de wethouder of van het college, wat is uw onderbouwing om het budget van de Rekenkamercommissie te halveren? Dus niet hoe het nou procedureel waar we het net over hadden, maar wat is uw motivatie om dat te halveren. En daardoor, en dat weet u ook heel erg goed, de controlerende taak en de taakstellende taak van de raad ernstig te beperken. Wat is uw onderbouwing hierin?
Ja, ik snap de opmerking van de heer Hoevenaars, maar ik kom een beetje terug op wat meneer Jansen zei. Dit is besproken in relatie tot dat wat er wellicht vanavond in Labeek gaat gebeuren. Die mensen beginnen pas om 8 uur met vergaderen. Het is dus maar de vraag of het daar besloten zou worden. En ten tweede is het gedaan, volgens mij, omdat wij een sluitende begroting moesten maken voor de gemeente Geemert-Bakel, met daarin opgenomen een aantal bezuinigingsmaatregelen. En dit was er één.
Ja, en daarmee neemt u de beslissing. Wij gaan op een gegeven moment die taak die de raad heeft, gaan wij ernstig beperken. Want dat zit erin.
Ik probeer het nog één keer. Het voorstel wat er ligt, het voorstel is om dat te halveren en dat onderdeel te laten zijn van de discussie in de gemeenteraad. En volgens mij lukt dat op een goede manier.
Nogmaals vraag ik het. Wat was uw motivatie om dit te doen? Omdat Laarbeek het doet?
Ja,
dat is dat. Oké, dat was één. En we moeten bezuinigen, was twee. Tenminste, hebt u het ook gezegd. Nou, oké. Dus ik vind dat geen enkele motivatie. Sorry.
Voorzitter, burgemeester, portefeuillehouder, als ik nog een vraag mag stellen hierin.
Dan ja, liever niet, maar
dat begrijp ik. Maar ik kom toch. Als we dan even niet over de procedure hebben, maar over de kwaliteit van uw voorstel. Heeft u op enige manier, en het is een retorische vraag, maar ik ga u er wel mee confronteren, heeft u zich laten informeren wat het effect van deze bezuiniging zou zijn? Want volgens mij heeft u geen contact gezocht, ik heb dat wel gedaan, u heeft geen contact gezocht als college te vragen, als wij dit gaan halveren, wat betekent dat voor u als rekenkamercommissie in de kwaliteit van het onderzoek kunnen doen? Ik vind dat, het is een retorische vraag, maar ik wil hem toch bij u neerleggen, waarom heeft u dat niet gedaan? U doet een voorstel zonder dat u het effect van uw voorstel gaat onderzoeken. En de volgende vraag die ik dan gelijk stel, doet u dat bij al uw bezuinigingen? Want dan krijg ik nog meer hoofdpijn, om het zo maar even te zeggen. Dus ik hoor graag uw idee hierover.
Ja, het is een retorische vraag, zei je. Dus je weet al dat het antwoord in ieder geval vanuit mij nee is. Hè? Dus daar heb ik niet naar gevraagd. Ik heb het beoordeeld, zoals ik het net gezegd heb. We hebben tijdens de kadernota over dit onderwerp gesproken in deze gemeenteraad. En daarbij is de rekenkamer aan de orde geweest. Op het moment dat dat besluit genomen wordt vanavond, ja, dan zullen wij met de rekenkamer in overleg moeten treffen gaan, samen met de griffier, maar ook met uw eigen commissie, om te kijken wat dat voor consequenties heeft voor de Rekenkamercommissie. Maar ik ga er toch vanuit dat op het moment dat dit soort zaken hier voor liggen, dat raadsfracties daar wel over na hebben gedacht hoe ze dat gaan doen. Maar ik snap ook dat het college daar gewoon op deze manier dan ook antwoord op moet geven. Maar uiteindelijk ligt het weer terug bij uw raad. De Rekenkamercommissie is van de gemeenteraad en het college heeft slechts op basis van de twee argumenten die ik zojuist genoemd heb richting de heer Hoefenaars gezegd dat dit een mogelijke bezuinigingsmogelijkheid was.
Daar wil ik toch nog even op reageren. Nou, dat weet ik niet.
Wel, we doen dat altijd in twee.
Dat gaan we vanzelf zien. Maar wat u nu eigenlijk zegt is, u kunt het zelf nog wel zo dadelijk beoordelen. En u kunt kijken of er een meerderheid om dat te amenderen. Maar u heeft een verantwoordelijkheid op het moment dat u met een voorstel komt, dat voorstel goed en overwogen genomen is. En dan verwacht ik van u als college dat u, als u een bezuiniging wilt doorvoeren, dat u ook de effecten weet. Dat vind ik heel vreemd als dat niet zo is. Dus u kunt wel zeggen, ja, maar u kunt er wel zelf kijken hoe u dat organiseert. Op het moment dat u zich daarmee bemoeid hebt, heeft u een verantwoordelijkheid genomen dat er een voorstel komt die ook nog goed uitvoerbaar is. En dat vind ik vreemd.
Ja, volgens mij is het toch helderder dan meneer Vroomans voorstelt. Op het moment dat je de helft van het geld geeft aan een organisatie die werk doet, dan ga ik ervan uit dat ze de helft van het werk leveren. Nee, ik praat even verder, meneer Vroomans. En wat ik daarin heel erg belangrijk vind, is dat op het moment dat deze gemeente staat voor een vrij imposante bezuinigingstaakstelling. En laten we eerlijk zijn, toen we bij de kadernota bij elkaar waren, stonden we met z'n allen voor een vrij hopeloze opdracht. Die opdracht is uitgevoerd door het college en een van de onderdelen van de uitkomsten is een bezuinigingsvoorstel doen richting de raad naar aanleiding van de discussie in de kadernota om te halveren op het geld van de Rekenkamercommissie. En bij het uiteindelijke besluit wat deze raad neemt rond de begroting zal wel of niet opgenomen zijn het halveren van dat geld. En daarvoor krijgt hij de helft van het aantal onderzoeken wat u kreeg. Maar dat krijgt u waarschijnlijk ook op het moment dat de gemeente Laarbeek vanavond zegt dat ze het budget halveren. Wij doen het namelijk samen.
Voorzitter, dat zijn invullingen. En u weet helemaal niet dat op het moment dat wij besluiten om wel gewoon het budget te handhaven, dat er hier extra onderzoek gedaan kan worden. Het blijft gewoon vreemd dat u, zonder dat u het effect, ja, u zegt, u gaat ervan uit, het wordt gehalveerd.
Ja, maar we gaan meneer Vogeltje. We gaan deze discussie stoppen. Ik vind dat dit ook een discussie is die in hoge mate door de raad gevoerd moet worden. Waarbij ik nu voor de zesde keer heb uitgelegd hoe dit besluit tot stand is gekomen. En dat u zelf met elkaar een afweging moet maken of u wel of niet bereid bent om het geld van de Rekenkamer te halveren. En ik denk dat het voor alle raadsfracties duidelijk is hoe u vindt dat zo'n bezuinigingstaakstelling wel of niet in de raad moet worden gebracht. Maar dit is de manier waarop het college het heeft gedaan. En u kunt ja zeggen, u kunt nee zeggen, u kunt contact met elkaar zoeken. Ik heb alleen de geschiedenis geschetst van de kadernota tot vandaag. En er ligt in deze begroting een voorstel voor wat halvering is van het budget van de Rekenkamer. Ik geef nu even het woord als u de microfoon uitzet aan meneer Vogels.
Voorzitter, ik ga niet herhalen wat de heer Vormans gezegd heeft. Ik ben het er wel mee eens. Zoals ik de verordeningen en de samenwerkingsafspraken met Laarbeek ken, is het zo dat we zijn met elkaar dit huwelijk aangegaan. En volgens mij kan het budget worden bijgesteld, mits beide partijen daar het met elkaar over eens zijn. En op het moment dat beide partijen elkaar dus niet eens zijn, dan wordt het dus niet bijgesteld. Ook in Laarbeek niet, ook al zou het besluit daar anders luiden. Zeg ik even. Zo zit het juridisch in elkaar. Laat dat even vaststellen. Laat hem niet opnieuw de discussie doen van hoe en wat en waarom. Maar ik zal straks in de tweede termijn daar toch nog iets van gaan vinden.
Ja, dat lijkt me prima, maar dat was volgens mij ook mijn oproep aan u allen om daar iets van te vinden. En uiteindelijk vandaag daarover ook een besluit te nemen, want daarvoor stellen wij de begroting vast. Dan ga ik met uw goedkeuring door naar de opmerkingen die zijn gemaakt over het NAC-register. En dan met name de toeristenbelasting in het kader van de handhaving op de APV. Wij hebben besloten om een digitaal nachtregister in te voeren in Gemert-Bakel. Daar bent u ook van op de hoogte. Dat zullen we doen vanaf 1 januari 2020. En wij gaan ervan uit dat we op het gebied van handhaving, en daar richten we ons nu wat meer op, dat die vanuit de handhaving zal gaan leiden tot wellicht hogere inkomsten van de toeristenbelasting. Maar we starten hem nu even, als ik hem vanuit mijn portefeuille bekijk, met name vanuit handhaving, omdat we met elkaar hebben afgesproken in deze gemeente, met de APV, dat mensen die hier verblijven, dat die ook gewoon doorgegeven moeten worden aan de gemeente door middel van de nachtregister. En hebben wij dus alle mensen waarvan wij op de hoogte zijn, dat zij mensen laten overnachten op locaties waar dat mag, hebben wij een verzoek gestuurd om zich kenbaar te maken en ook deel te worden van dat nachtregister. De BSOB is de uitvoeringsinstantie voor het nachtregister. En het wordt gewoon interessant om te zien in de komende 6 maanden wat die invoering van het nachtregister gaat opleveren bij de BSOB aan extra informatie over de mensen die er verblijven. En ik hoorde tussendoor nog zo'n opmerking van ja, het is over de schutting gegooid. Ik denk dat iedere belastingmaatregel of iedere wijze waarop belasting wordt geïnd, dat die in principe door de mensen die belasting moeten betalen niet altijd met gejuich wordt ontvangen. Ik ga wel binnenkort in gesprek met samen met de wethouder Financiën met een aantal ondernemers die dit nachtregister moeten gaan invullen. Maar het staat gewoon in de wet. En in de wet staat dat mensen die ergens verblijven ook een register moeten opstellen en bijhouden. En op het moment dat wij dat straks gaan controleren, wordt dat een stuk eenvoudiger. Omdat wij dat digitale nachtregister gewoon direct kunnen inzien. En maakt het ook voor de brandweer en de politie veel duidelijker wie waar verblijft. Meneer Vogels.
Voorzitter, ik juich alle maatregelen toe die helpen tot betere uitvoering van wetgeving en een realistische belastingheffing. Maar u weet, hè, soms vallen we wel eens met elkaar, praten we wel eens met elkaar over uitvoering. Op het moment dat ondernemers een brief krijgen met een dictaat daarin van vanaf nu, hè, vanaf 1 januari gelden hier de spelregels van een digitaal register en die verwijst dan naar wettelijke bepalingen. Ja, dan ben ik de eerste die altijd het wetboek opslaat en zegt, waar staat dat dan? Volgens mij is het zo dat de wettelijke bepalingen inderdaad aangeven dat er een nachtregister moet worden bijgehouden. En volgens mij staat daar dan ook in die wettelijke bepaling, waaraan dat nachtregister tenminste moet voldoen. En waar het niet aan moet voldoen, is nou net het belangrijkste, als het tenminste gaat om toeristenbelasting. Want dan is het, wie hier overnacht, waar woont hij? Want als hij niet in Gemerbakel woont, dus elders, dan komt hij in aanmerking voor toeristenbelasting. En als dat nou net niet een essentieel onderdeel is van die verplichting die je moet bijhouden, dan heb je een probleem. Maar wat zegt dan die wet en regelgeving? Gemeenten kunnen in een plaatselijke verordening nadere regels stellen met betrekking tot. Dan pak ik die brief en zeg ik even, gemeente, hebben wij, heeft u, volgens mij is dat een bevoegdheid van de raad, die verordening bijgesteld?
Ja? Ja, zeker. Het is artikel 432 strafrecht. Daar begint het mee. En we hebben het in de APV opgenomen onder artikel. Maar dan moet ik even meekijken dat ik het wel goed zeg. Ik had hem op mijn telefoon. Even wachten. Maar dan hebben we het meteen goed. Het gaat om artikel 237, 238. Daar is in de APV opgenomen dat wij een nachtregister bijhouden. En dat de burgemeester gaat over de wijze waarop het nachtregister wordt bijgehouden. Dus volgens mij hebben wij aan al die stappen voldaan. We hebben 9 mei daar ook een collegebesluit over genomen. Voor de rest zijn de regels rond toeristenbelasting. En daarom begon ik ook met de APV en de handhaving van het nachtregister. De toeristenbelasting is eigenlijk een soort spin-off van een betere registratie waar de mensen verblijven. En volgens mij was dat wel een hele specifieke vraag van een aantal raadsleden. Van weten wij goed genoeg welke mensen waar verblijven? Dat hebben we eerst gedaan op basis van goede wil. Meld het aan ons. Nou, daarvan hebben een aantal raadsleden in het verleden aangegeven dat ze daar wat twijfels bij hebben. Nu gaan we het vanuit de APV aanpakken. En is de kans dat er een betere registratie plaatsvindt een stuk groter. En wordt het voor de handhaving veel gemakkelijker. Waarbij we direct de BSOB kunnen inschakelen op het moment dat die belasting niet juist wordt afgedragen. Dus ja, we hebben het opgenomen in de APV. Ja, het staat in het wetboek van strafrecht. En ik denk dat we na 1 januari, als we het hebben ingevoerd, dat we dan kunnen zien of deze methode ook tot een aanzienlijke verbetering leidt.
Voorzitter, ter verduidelijking dan, hè, want anders begrijp ik het niet goed. Ik ken inderdaad 237, 238. Daar lees ik niet in wat u zegt, even. Dus mijn vraag was eigenlijk ook, gaan wij dan nog voor 1 januari 238 aanpassen? Als dat zo is, nou prima. Maar daar hebben wij het dan nog wel over na deze vergadering.
Maar wilt u het niet invoeren? Dan.
Ik wil het juist wel ingevoerd hebben.
Precies.
Maar, voorzitter, en daar ging volgens mij ook de vraag van de heer Vromans over. Wij horen vanuit de praktijk, prima, we hebben geen enkele moeite met een nachtregister, zelfs digitaal, fantastisch, en controle, geen enkel probleem mee. Even. Maar blijkbaar zijn de invuloefening in het nachtregister, er wordt zoveel gevraagd, zoveel meer dan nodig voor het doel waarvoor wij het onder meer willen, dat je je daar moet afvragen, dat ik daarbij toch het college oproep, kijk daar nog eens inhoudelijk naar, want... als je 80 vragen moet invullen, terwijl het ook met 12 kan.
Dat is volgens mij een hele andere vraag. Dat is de vraag van, goh, wat betekent dit nou voor de ondernemer die een nachtregister moet bijhouden? Interessante vraag. Hij start pas op 1 januari. De discussie die ik ken via mensen die mij daarover hebben gesproken is dat er verschillende systemen worden gehanteerd in Nederland. Dat verhaal kent u ook. Wij kiezen voor dit systeem omdat wij samenwerken met de BSOB en daar ervaringen mee zijn opgedaan. Ik ga niet op voorhand als een ondernemer zeggen, ja, dat andere systeem vind ik fijner. Op het moment dat we het hebben vastgesteld, dat we dan het meteen gaan aanpassen. 1 januari hebben wij gekozen voor een systeem om te komen tot een digitaal nachtregister. Daar hebben wij gekozen voor een systeem wat bekend is. En dat gaan we eerst maar eens uitrollen en uitvoeren. Mocht nou na een jaar blijken dat het één grote ellende is, ja, dan moeten we een keer met elkaar gaan praten. Maar ik ga niet op voorhand ervan uit dat iets wat we gaan invoeren om het beter te maken, dat het een aanzienlijke verslechtering is. Wij weten dat de... last die ondernemers gaan vinden om het in te vullen, dat die er is. Maar ja, ik denk dat het bij ieder systeem is. En het huidige systeem wat ze hanteren gaf ook een belasting. Alleen dat was voor ons heel lastig te controleren. Dat even voor het digitaal nachtregister. Zijn daar nog... Niet het geval, dan loop ik weer.
Voorzitter. Ik wil nog steeds graag een reactie op de motie die we hebben ingediend over... de verplaatsing van het evenemententerrein.
Ja, dan had ik net gezegd dat we die in de tweede termijn van het...
Oh, in de tweede termijn. Oh, dat heb ik je niet goed begrepen.
Dan weet je in ieder geval of je hem in stemming kunt brengen.